Soms spoelt een verhaal letterlijk aan. Ik ben Maaike Polder, journalist in Noord-Holland. En 20 minuutjes fietsen van mijn huis op het strand van Egmond spoelt begin oktober 2022 een groene rubber boot aan.
Er zit een reddingsvest in. Er zitten mutsen in. Ik haal alles er even uit. Een sjaal. Allemaal warme kleding. Schoenen.
Er blijken dan geen mensen meer op te zitten, maar er liggen nog wel allemaal persoonlijke spullen in. Waar kwam die boot vandaan en waar was die op weg naartoe? Wie zaten erop en wat is er met deze mensen gebeurd? Dit is de Egmondse vluchtelingenboot. Aflevering 5. De oversteek. In deze aflevering vraag ik hulporganisaties of ze mijn mensen en de spullen herkennen.
But I think it's odd also because a lot of bodies are just disappearing.
En Steven en ik maken de oversteek. In Engeland ontmoeten we Ahmed.
Everybody is crying, like the kids especially. And some people say, send us back. Some people say, okay, continue.
In Calais hou ik mijn missie de hele tijd in mijn achterhoofd. Waar zijn de mensen van de rubberboot in Egmond? En kan ik misschien een spoor van ze vinden? Tijdens het rondrijden zien Steven en ik, pal naast de snelweg, verscholen tussen de bomen een klein kamp van zo'n 6 tenten met Koerden uit Irak.
Hi.
Steven, Maaike. Weer van Holland.
Koerdi.
Okay.
Oh, Koerdi, ja.
Er zijn een paar mannen, maar ook een vrouw en een meisje van een jaar of 12. Er is een andere dynamiek hier. Het is opgeruimd. Er is muziek. Maar ook een soort spanning.
No. Recognize?
Het is wel een beetje een emotionele reactie. Door die boot te zien. Alsof wij moeten even oppassen. Alsof hij dacht dat wij die boot aanboden, dat hij kon varen.
Oh.
Dus we moeten eventjes goed oppassen.
Okay.
Ja, dat het goed, dat ze niet ons als passeur zien. Of zo.
Helaas spreekt niemand Engels of Frans. Wij geen Arabisch of Koerdisch. Dus vragen stellen is lastig. Iedereen schudt zijn hoofd als ik de foto van de jongen, de man, de ketting en de echo laat zien. We komen niet echt ver zo. En het groepje lijkt ook niet heel happig om met ons te praten. Als Steven en ik uit de bosjes onder een viaduct doorlopen, zien we waarom.
Het is net een oorlogsgebied, joh.
Een veld van tientallen vierkante meters is helemaal omgeploegd. Er liggen kapotte tenten, winkelkarretjes, een hoop met stuk getrapte telefoons. En aan een hek wapperen nog affiches van hulporganisaties. Tot een paar dagen terug verbleven hier honderden vluchtelingen.
Kinderschoentje.
Maar nu is er niemand meer.
Brikjes.
Ze zijn verjaagd door de Franse politie. Dat gebeurt regelmatig. Dan worden de kampen door de autoriteiten hier ontruimd. Mensen afgevoerd en naar andere plekken in Frankrijk verplaatst. Waarna sommigen opnieuw naar de kust gaan.
Hi Marco.
Hoi.
Tijd voor een belletje naar Egmond.
Goedenavond.
Hoe is het met je?
Stil in Frankrijk.
Ja, ik ben er al.
Okay.
Ik ben heel benieuwd wat Marco hier allemaal van vindt.
Ben je nou bij het kamp, Taro?
Nee, ik ben op een plein nu in Calais, midden in Calais. Ik kom net bij dat kamp vandaan.
En? Hoe ging het?
Ja, het is wel indrukwekkend om te zien waar mensen in wonen. We hebben nu heel veel Soedanese vluchtelingen gezien. Die zitten hier nu heel veel.
Ja?
En ze wonen gewoon in iets van 200 tenten. Met bijna niks verder. Ze koken op een soort houten, een soort kampvuur maken ze elke dag. En dan elke dag proberen ze eigenlijk om naar Engeland te gaan.
Oh, toch wel. Is wel fascinerend om dat mee te maken.
Ja, ik sprak gisteren met een Soedanese jongen van 19 jaar. Die is al een jaar onderweg, is al in heel veel landen geweest. En zijn laatste poging is eigenlijk om naar Engeland te gaan.
Toevallig was er gisteren een documentaire op televisie erover. Over die vluchteling ook.
En?
Nou ja, dat het natuurlijk een waardeloos beleid is wat ze hier voeren in Europa. Asielbeleid en al die... Dat heeft allemaal te maken met het vluchten. Dat het niet goed gaat. Ja, er zijn allemaal van die wijze mensen die er allemaal ideeën over hebben. Ja, het blijft gewoon een probleem. En er wordt onwijs veel misbruik van gemaakt. Daar hadden ze het over. Vooral die vluchtelingen die een hoop telt hebben, die redden het. En hem wat bereikt met foto's en wat dan ook, of niet? Hij heeft geen contact gelegd.
Nou, niet mensen die ze hebben gezien, zeg maar, nee.
Ja, het valt niet mee, hè? Nee, het valt niet mee. Als ik gisteren zag hoeveel mensen er wel niet vluchten, dat is onwijs. Ja, dat wist ik niet, hoor. Dat zag ik gisteren pas op de televisie. En zondag was het bij WNL.
We waren net bij een organisatie. Die organisatie zei dat in oktober, dus die boot is onderschept, zeg maar jouw boot, op 4 oktober. En toen was het dus echt de koudste tijd. Het was tegen 0 graden en toen gingen er heel veel families over.
Ja, dat kon je wel zien natuurlijk in die boot. Maar ja, dat gebeurt nog steeds dus.
Ja, dat gebeurt nog steeds. Alleen ze verplaatsen zich nu ook wel meer naar de grens van België, de andere kant op, omdat er steeds meer politie is in Calais.
Ja, oké. Die proberen tegen te houden of zo. Die mensen, die politie.
Ja, er worden zelfs boten lek gestoken door de politie om ze tegen te houden.
Jezus. Ja, ik kan niet nagaan wat een zoontje het is, eigenlijk.
Ja, en...
belicht wordt. Onderbelicht is, weet je wel. Wat mensen ook helemaal niet weten, denk ik. Mensen hebben hier helemaal geen benul van wat daar gebeurt.
We gingen zondagavond naar het strand. Naar een strand. En we komen daar oplopen. En het eerste wat we zien in de verte is een zwarte boot liggen, lek gestoken.
Met motor, of niet?
Nee, zonder motor, maar wel toen we terugliepen. Allemaal kleding. Muts, kinderhandschoenen, jas.
Die lagen er allemaal in ook.
Nee, dat lag verdeeld op het strand.
Ja, precies. Maar wat de drijfveer is om zo ver te gaan tot het uiterste. Wat de mensen bezielt om dat allemaal te gaan doen. De gevaar voor eigen leven. Heb je dat wel eens gevraagd aan die mensen? Beseffen ze dat wel? Hoe gevaarlijk het is? Of niet?
Jawel, dat heb ik wel gevraagd. Het is moeilijk hoor, want ze spreken niet echt goed Engels. Ze spreken veel Arabisch ook. Maar voor hun is Engeland een soort van laatste redmiddel.
Laatste redmiddel. Ja, begrijp het. Ja.
We waren gisteren bij dat vluchtelingenkamp. En toen ging ik gisteravond in mijn hotelkamer, stond ik voor de spiegel. Dacht ik, nou, ik ga lekker douchen. Ik ga lekker zo mijn bed in. Toen dacht ik, wow, die jongen die ik vanmiddag heb gesproken, die ligt nu gewoon in zijn tent, in de kou. Ja, hopend dat hij morgen wel de overkant haalt.
Ja, dat is wel zo. Maar ja, dat is niet alleen hier natuurlijk. Dat is op veel meer plekken gebeurt dat natuurlijk. Maar ja, als je daar allemaal bij stil gaat staan, dan gaan de rillingen natuurlijk over je heen. Maar bij jou is het wel droog. Bij ons heeft het de hele dag geregend. Maar daar op strand aan de gang, het is waardeloos vandaag. En morgen ook weer. Bij jou is het nog een beetje helder weer.
Maar morgen gaan we met de boot naar Engeland.
Nou, ik ben benieuwd.
Ja, dankjewel.
Hey, succes, hè.
Oké, okay. Doei.
Doei.
Doei. Oké. Bonjour. Vlak voordat Steven en ik met de ferry over het kanaal naar Engeland gaan, gaan we nog naar één hulporganisatie.
Je hebt een vraag. Oké. I have an appointment.
Met de foto's van de boot en de spullen.
Oké.
This is a place where we welcome people in the afternoon.
We ontmoeten Juliette van Secours Catholique en in een loods laat ze me een muur zien met tientallen getekende portretten.
Yes, it's the only day center in Calais for people on the move. So we welcome these days between 200 and 300 people per afternoon.
And all the photos on the wall, or all the painted pictures?
But some are painted by
ze zijn geschilderd door vluchtelingen en vrijwilligers.
To rehumanize the people, show their face, their singularities, show that they are people and not only numbers. So.
En alle gezichten die ik zie,
zijn of waren ooit hier, wonen in Frankrijk of zijn nu in Engeland. Ik laat haar mijn foto's zien.
Could you give me your first and sincere reaction?
Ah, okay, this is a small boat. Yeah, I mean, this is a phenomenon that has increased during the past years. Before, people were crossing more by lorries.
Het aantal mensen dat de oversteek maakt, blijft maar groeien, zegt deze grootste hulporganisatie van Frankrijk.
There are more than 22 agreements between French and the UK. The UK mentioned that it will send to France 500 billion euros.
Dit, ondanks de tientallen overeenkomsten tussen de landen en miljarden aan investeringen in de hekken die we langs de snelweg zagen.
I've tried to close very strongly the border.
Warmtedetectie, honden, politiemacht en helikopters.
This politic is absolutely meaningless. We can't prevent people from crossing the border.
Ze vindt het nutteloos. We kunnen de migratie van mensen niet tegenhouden, zegt ze.
And it creates a lot of risks for the people to cross the border.
Maar volgens Juliette ontstaan er wel risico's door de politieke keuzes. Aan de grens tussen Frankrijk en Engeland zijn er tussen 1999 en nu bijna 400 mensen om het leven gekomen. Waarvan we weten dan. Er zijn ook nog tientallen mensen vermist.
We have drawn in the sea and for whom we don't have any information.
So this is the boat that washed up in Holland in October. Any idea how that's possible?
It's awful. Do we know what happened to these people?
Okay, so this is the green boat that washed up on the shore, and you can see here on the side there are white numbers. So we tried to ask the authorities in Holland what it said, and this is the close number. So it says. Yeah.
505-532.
Do you have any idea what that means?
Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ouais.
C'est pour l'identification parce que t'as pas de lettres.
Ook Juliette weet niet wat de code precies betekent.
Ça a été fait par les autorités ou ça a été fait par les gars?
The little boy, he looks like a lot of little boys of this age on that photo. It's hard because he could be from Afghanistan, he could be from Kurdistan.
Ze lijkt me heel eerlijk, dus ik vraag het maar gewoon.
Do you think I'm naive for trying to find these people?
T'as compris la question? I think it's beautiful to try, because it means something. These people were something, were people, they were someone. So I think it's beautiful to try and keep on not normalizing the fact that people are dying here at that border. But I think it's hard also because a lot of bodies are just disappearing and drowning. But maybe they are in the UK. I mean, there's still hope.
Met wat voor gevoel verlaat jij Frankrijk?
Nou, ik vind het wel leuk om naar Engeland te gaan. Ik ben heel benieuwd of we wat vinden daar.
Zegt hij terwijl die Engelse drop naar binnen stopt. Ja, ik ben ook benieuwd. Voel je iets van teleurstelling dat we niet echt sporen hebben gevonden in Frankrijk?
Nee, want dat had ik zo weer helemaal niet op gerekend. Ik vind het wel interessant wat we hebben gezien daar in Frankrijk. Maar ik had niet op gerekend dat we iets... Dat we iemand zouden vinden of zo.
Nee, je ziet ook meteen hoe versplinterd die kampen ook zijn. Dat er niet één centraal punt is waar iedereen een keer is langsgekomen. Dat bemoeilijkt sowieso het vinden van een specifieke persoon of het herleiden van spullen. Nou, de Franse kustwacht neemt niet meer op. We gaan het nu met mijn telefoon proberen. Misschien als je met een ander nummer belt, dat ze dan wel opnemen.
De afgelopen dagen zijn Steven en ik heel veel, bijna altijd eigenlijk, samen geweest. samen gezocht naar aanwijzingen, kampen, samen mensen gesproken. En normaal ga ik altijd alleen op pad. Ik film mijn eigen reportages, maak zelf de foto's, schrijf een artikel. Werk vanuit huis en kan in Noord-Holland natuurlijk gewoon mensen interviewen in mijn eigen taal.
Moet ik een ander netnummer proberen of zo?
Dus Frankrijk was intens. Ik moest bijna alle controle uit handen geven. Vertrouwen op Steven. En voor de mensen die mij een beetje kennen, dat vind ik heel erg moeilijk.
Oui, bonjour madame, monsieur Wassenaar, d'après, je travaille avec le média néerlandais NH Media.
En als we na 10 keer proberen eindelijk een kapitein van de Franse kustwacht aan de telefoon krijgen, wordt het me te veel. We staan hier al in de auto onder in de ferry naar Engeland.
Oké, très bien. Merci beaucoup. Alors, la première question de ma collègue.
Wie denkt u dat de code 505532 op deze boot heeft gezet? Ik heb allemaal vragen. Ik ben hier al maanden mee bezig. Maar ik begrijp helemaal niks van wat deze vrouw zegt.
Prima.
En in tranen stap ik de auto uit.
Gaan we nog even bedanken?
Ja, tuurlijk. Hartstikke bedankt.
Merci beaucoup, madame.
Oké. Ik moet ineens huilen. Ik weet niet waarom. Maar het is zo vervelend om een interview te doen in een taal die je niet spreekt. Omdat je gewoon helemaal geen controle hebt over het gesprek. En je wil iemand bevragen. Maar dan gaat het natuurlijk via Steven. Dat doet hij hartstikke goed hoor. Maar ik heb geen overzicht in wat ze vertelt. En het is mijn verhaal en ik wil alles ervan weten. Dus dan dat is gewoon vervelend. En die Fransen die praten zo snel. En af en toe hoor ik een woordje en denk ik, oh, daar wil ik dan op inspelen. Maar dat is dan kiest Steven ervoor om dat niet te vertalen, zeg maar. Of tenminste, dat weet ik niet. Maar dat gevoel krijg ik dan. Maar goed, het waren 3 heftige dagen. Dus misschien dat ik daarom ook een beetje emotioneel ben.
Een klein beetje beschaamd loop ik naar het dek waar Steven achter zijn laptop zit. Deze man heeft fotoreportages gemaakt in conflictgebieden in Syrië, Libanon, Tunesië. En nu zit hij met een jankende verslaggever uit Noord-Holland op een boot. Het is eigenlijk ook best wel grappig.
En ik wil haar dan gewoon hele kritische vragen stellen. Of tenminste, echt gewoon vragen, weet je wel. En
alle informatie staat erin. Alles wat je nodig heeft ze terug.
Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Dat is natuurlijk het moeilijke.
Je kunt wel toch op mijn vertrouwen doen. Ik kan het allemaal in afloop vertalen. Ze heeft echt heel erg duidelijk alle informatie gegeven die je nodig hebt. En het gesprek moest gewoon snel vooruit gaan.
Snap ik ook.
Ja. Wat ze heeft gezegd, is gewoon dit. De enige boten die de Franse kustwacht te hulp schiet, zijn boten die in de problemen zijn. Waar de motor van uit is gevallen of die lek zijn. Of waarvan ze het idee hebben dat de mensen hulp nodig hebben. En dan is het enige wat belangrijk voor ze is om de mensen te redden. Eerste prioriteit. Dan gaan ze met een klein bootje er naartoe en halen ze 1 voor 1 iedereen van die boot naar de grote reddingsboot. En zodra iedereen op die reddingsboot is, slepen ze dat kleine bootje met dat. Slepen ze de migrantenboot met het kleine bootje naar de grote boot en die wordt aan dek gehezen. Dat is de standaard procedure. Mocht het zo zijn dat er te veel boten op die grote boot liggen al en dat ze het kleine, dat ze de rubberboot niet mee kunnen nemen, dan spuiten elke kapitein er iets op naar zijn eigen goeddunken. Dus dat kunnen strepen zijn, dat kunnen letters zijn, dat kunnen cijfers zijn. Daar is geen Franse algemene procedure voor. Elke kapitein maakt er iets van. Maar er wordt wel iets opgespoten in het uiterste geval dat ze die boot op zee achterlaat, wat bijna nooit voorkomt. Zij weet niet of de Engelsen dit doen. Maar wat ik wel heb gevoeld aan haar, dat ze het raar vond dat er alleen cijfers op stonden en niet ook letters. Dus daar vroeg ze echt duidelijk naar. Stonden er dan geen letters bij? Wat misschien eventueel op kan wijzen dat het toch voor haar Engels is. Maar daar wil ze zich niet over uitspreken.
Op het dek van de veerboot waait het. De meeuwen zweven, vliegen achter de boten en gedijen op de wind. Het ziet er mooi uit altijd.
Maar als je over de reling kijkt, ga ik nu doen. Ik sta nu op het randje van de boot. Je hoort het ook al. Het waait ongelooflijk hard. En de zee ziet er beneden mij, nou, ik denk op zo'n 20 meter, woest uit. Donker, witte schuimkoppen op de golven. En de golven zijn niet heel hoog, maar wel heel veel. En de boot die we op het strand hebben zien liggen, die had niet eens een houten bodem. Daar kan je helemaal niet op drijven, op deze golven. In de verte zie ik nog het lichte strand, het Franse strand. Daarachter de heuvels die richting het zuiden steeds hoger worden. Met een spoor van wit schuim achter de veerboot aan. En als ik me omdraai, dan kan ik een heel klein streepje van Engeland wel zien. Ik zie in de verte ook wel al... Ik denk tenminste dat ik daar de duinen zie aan de overkant. Maar dat is echt nog moeilijk te zien. En de zee is ook super donker gekleurd als je verder kijkt. Steven keek net in het Franse nieuws. En gisteravond is er nog hier bij Calais een boot onderschept met 70 mensen erop. 70 mensen op een rubberboot die gisteravond van zee zijn gered. En die worden dus weer teruggebracht naar Frankrijk. Iets wat ze absoluut niet willen. Ze willen naar Engeland. Daar komt Steven aan. Ja. 70 mensen met z'n 70 in een rubberboot van een meter of 8 lang op dit water. En deze schepen die hier langs varen. Als ik rechts kijk, zie ik grote schepen. Links van me zie ik allemaal grote schepen.
Hi.
Ik zit net te beschrijven dat je een artikel nog voorlas. Dat er gisteravond nog een boot met 70 mensen daarop... Als je zo om je heen kijkt, kan je je dat voorstellen?
Dat je op zo'n klein bootje gaat zitten om over te varen? Nee. Dat lijkt me echt, lijkt me hartstikke eng. En ik kan goed zwemmen.
Twice a month. Twice a month I cross.
Op het dek van de ferry raak ik aan de praat met Turkse trucker Ayoub. Hij is onderweg naar Manchester en zijn vrachtwagen vol met watermeloenen staat beneden. Voor iemand die rookt heeft hij schitterende witte tanden, moet ik zeggen. Zijn ogen lachen en hij vertelt dat hij 2 keer per maand overgaat. En 1 keer heeft hij zelf te maken gehad met mensensmokkel.
I had once I took a trailer from Calais and the trailer came from Sète and without our knowledge there was 12 women in the truck.
Achter in zijn vrachtwagen blijkt een groep te zitten met Afghaanse vrouwen.
There were like 12 women and two of them was pregnant.
2 van hen zijn zwanger.
And they took him in.
Nog voordat hij op de ferry gaat, worden de vrouwen door de autoriteiten meegenomen. En Ayoub vindt het erg voor hen.
Well, I feel bad totally, you know, people in that situation, but you know, I feel bad myself too.
Maar ook voor hemzelf. Als vrachtwagenchauffeur riskeert hij ook een boete of straf.
Times 2000, I have to pay 24,000 pounds and I have to work for years to get that money back, you know.
Not to forget any luggage or personal items inside the ship before leaving.
Ben je klaar om aan de andere kant van de weg te rijden?
Moet je even mentaal voorbereiden.
Wow. Ja, precies. Oh.
Je moet wel met je wat erbij hebben, denk ik.
Ja, is goed. Boom is ho, zegt mijn moeder altijd.
Steven en ik zijn er. Engeland. Het beloofde land, het eindstation. De plek waar de vluchtelingen van de rubberboot in Egmond waarschijnlijk zijn.
Al die vrachtwagens die in de rij staan, denk je, voor... Jezus, ja?
En dat is dus een gevolg van de Brexit.
Dat er veel strengere controles zijn.
We rijden naar Dungeness, het zuidelijkste puntje van Kent in Engeland. Ja. En hier zijn de laatste tijd rubberboten vol met mensen uit Frankrijk aangespoeld. Die bootjes worden dinghies genoemd.
How are you doing?
Fine, thank you.
En deze visser heeft dat met eigen ogen gezien.
What did you catch?
It's anything. Some small bass, dogfish, and that's about it.
I was wondering, have you ever seen any dinghies hitting the shore?
Last year I did. That's up by the power station, that was, yeah.
Can you describe what you saw?
I just see, in the distance, I see a dark shape. As it come nearer and nearer, obviously the rig, yeah, the boat got bigger. It just landed about 200 yards right of me.
Stel je dus voor dat je rustig aan het vissen bent en vanuit de mist er ineens een schaduw opdoemt. Die wordt groter en groter en dan spoelt er ineens een rubberboot met vluchtelingen aan.
I just got off their rig, the dinghy, just sat on the beach and the immigration people were just waiting for minibuses really.
They were waiting for them?
Yeah, the immigration people were. Obviously they must have seen further out of sea. Just the way it is nowadays. It's just a terrible thing that's going on in the world, isn't it, really?
Steven en ik stappen in de auto en gaan terug richting Dover. Maar we stoppen in Folkston, het Britse dorp waar we overnachten.
Ja, oh ja.
Het strand hier heeft geen kiezelzand, maar keien, zo groot als eieren ongeveer. Links zie ik witte kliffen. Rechts staat een vervallen hotel.
Oh, it was like this. It was a little bit wavy when we pass.
En dat is de plek waar de 38-jarige Ahmed nu al een paar maanden verblijft.
It was not very calm, like the sea.
Hij denkt nog vaak aan die nacht in oktober. Want in precies dezelfde week als de boot in Egmond aanspoelde, steekt hij in een rubberbootje het kanaal over en wordt door de Engelse kustwacht op zee onderschept.
Hi, missus.
You okay? Yeah, we want to go sit here to drink some.
Sit there, yes, okay.
Yeah, can
okay.
I record?
Sorry. When I'm
can I record? Meeting.
Yes, darling.
Als okay. Iemand weet wat de mensen op de Egmondse vluchtelingenboot is overkomen, dan is het Ahmed.
Like we were living in Kuwait.
Ahmed, met zijn dikke zwarte wenkbrauwen en diepbruine ogen, komt uit Kuwait.
Bedouin. Like stateless.
Hij is een Bedouin, dat is een nomade volk dat niet als Kuwaiti wordt erkend.
I was just,
Nadat hij een tijd gevangen is genomen, vlucht hij 8 jaar geleden zonder zijn vrouw naar Europa. Maar krijgt uiteindelijk geen asiel in Finland. Engeland is zijn laatste optie.
They say in France it's passeur. Yeah, they say it's a smuggler. And then we was keeping going to the beach.
2 keer wordt hij op het Franse strand onderschept door de politie als hij de oversteek wil maken naar het Verenigd Koninkrijk.
One day the engine not working. One day the like the boat poof, and so many times police come and catch us. So many times. And then they send me back to Finland. According to Dublin process.
Maar de 3rd keer lukt het. Midden in de nacht hoort hij van de smokkelaar dat ze gaan vertrekken. Hij betaalt €1.500. Met een groep van 55 mensen uit Egypte, Albanië, Irak, Algerije, Soedan en Syrië zit hij eerst 2 uur in een trein.
Smuggler take us with a train for about 2 hours. I don't know where. And then we was walking for about 2 hours by foot. We reach a place like in the forest.
Loopt dan nog 2 uur en verstopt zich in de duinen.
We wait there for about 6-7 hours.
Tot het weer goed genoeg is om de oversteek te maken.
And he was checking with the phone the wave situation. It was not very good. But we wanted to go because it's very cold and we don't know what to do. We didn't prepare ourselves. So he say maybe we let you here for tomorrow. We beg him to go because we couldn't stay. And suddenly he came and say, okay, you are coming with us.
Ahmed vertrok dus ook in oktober. Zou hij op mijn boot kunnen hebben gezeten?
Does this look like the boat you were on?
This is smaller. I don't remember the size of our boat, but so maybe in 9 meters.
Do you remember the color?
Black. This is green one. And we have motor about 40 horsepower.
Ahmed vertelt dat die nacht de rollen zijn verdeeld als ze vanuit de duinen 20 minuten lang naar de zee rennen. Eén tilt de motor, andere de rubberboot.
Some people went to prepare the boat. I was sitting with the children. And he said, okay, let's hold the boat. And we was walking about 20 minutes. We reached the sea. Put the boat.
Hij belandt voor in het midden van de rubberboot. So, en er zijn families, kleine kinderen zitten om hem heen.
There was children like already born. Like he is 2 months, 1 month. This is a Syrian family. And one Iraqi family, they have kids like 6 years, 5 years. I was in the middle of the boat, in the front, not in the back, like far away from the engine. And the children was in my foot.
En ze worden ziek onderweg.
And they all the way throwing out. And I have the bags, collect the throwing out, 3 in the sea.
Op het kanaal komt het kleine volgeladen rubberbootje grote vrachtschepen en viskotters tegen. En ondertussen worden de golven steeds hoger.
And when a wave came, we jump with it.
Mensen schreeuwen, er wordt gehuild. En sommigen roepen dat ze om moeten keren, terug naar Frankrijk moeten gaan.
Everybody is crying, like the kids especially. And some people say send us back. Some people say okay, continue. And people keep crying after that and throwing up. But I wasn't, because I was in the middle of the boat, I didn't throw up, but I was holding the kids.
Do you remember their names?
I remember one of them was Ali, one of them was Ahmed. Ahmed also, Ahab, Thamer, yes, those names. And there was also a woman, and the Syrian man, he have very little children, like I was holding him in my hand.
Ahmed kan voor en achter niet zien. Het is pikken donker en de zee voelt oneindig groot.
We cannot see in front of you. You cannot see in back. You are like a small, like you feel like a small ant in the forest.
Ze zijn als een mier in het bos.
So we was just imagining, oh, this is the land, but it was nothing. You go straight forward. You keep thinking like you are in a desert. You think there is water, but there is no water. So in the sea, you think, oh, there is something, like this is a building or something. We go towards it and there is nothing. But we found the ships, but they don't help us to the direction. I don't think it's legal for them to help us. So we ask them, where is the UK? Nothing. They answer nothing. The shipping, like the fishingman.
Via de GPS op een iPhone weten ze hoe ze moeten varen. Langzaam. Heel langzaam. Zodat ze niet omslaan.
And this the driver of the boat was professional. He was going slowly, so we don't flip over right on. But what this is our faith. We have to take it and we have to continue.
Na 9 uur op de boot denken ze op Engelse wateren te zijn. En Ahmed belt dan de Britse kustwacht.
So first when I told you the rescue team, the border force, they rescue us.
De groep wordt van het rubberbootje gehaald en op een groot schip van de Border Force gezet. Hun spullen en telefoons stoppen ze in plastic zakken.
What was the first thing somebody from the UK said to you?
They was company Interior Interforce. He said, you are not welcome in the UK. Why did you come here? You're supposed to stay in France or any European country.
Ik herinner me de vragen die strandvonder Marco had over de redding. Ik laat Ahmed de foto's van de spullen zien.
So you went with the rubber boat at the beginning of October, right?
Yes, and yes, 10th of October.
Can I show you some pictures of people who also went to the UK?
Oh, heb jij die foto's? Ja, toch?
I made these pictures from stuff, yes, that were on the boat.
Sometimes people they catch them in the night or leaving hurry, or because of they have kids, they are crying. They left their some things in the boat, but or the boat situation. But as I see this, the picture. And some people left their things in purpose, but I see this is like money or medicine. I don't think they wanted to leave it, but they had to leave it because they leave in rush and people just want to leave that boat. And they
deze spullen willen mensen niet graag achterlaten, maar omdat ze soms gered worden in het donker, er is haast, mensen duwen elkaar, kinderen huilen, gebeurt dit soms wel. Ik laat Ahmed de witte code op de groene boot zien en hij herinnert zich hoe dat ging bij zijn boot.
Here you see the code.
Yes. They, when they catch us, they put the code.
The rescue team?
Yes.
Got on board and sprayed on the number?
Yes.
Do you remember what number?
On my boat? I was from the people who left. So we left the boat. And after we left, they put us in the ship. And then he went down. So we was away and he was away. But we move, like start moving. I see that they put a number and they left the boat in the sea. It was the same, like the same. They put, they bring this color, I don't know what's called in English, and they put the number, and then they left the boat. I think, I don't know, I didn't see if they take the engine or no, but I think they left it all.
Dus, volgens Ahmed, wordt een code opgespoten door de Engelse redders. En hij zegt dat hij vervolgens een polsbandje krijgt met een corresponderend nummer erop. Hij denkt dat het makkelijk is om dat nummer op te sporen. Want de Engelse overheid kan je ermee traceren. Van de dag dat je in Engeland bent, totdat je sterft. Het blijkt helaas niet zo makkelijk. De Engelse overheid heeft me intussen teruggemaild over mijn vragen over de code. En ze komen met een opmerkelijke reactie.
Dear Maaike Polder, thank you for your email. I'm treating your correspondence as a request for information under the Freedom of Information Act 2000. A search for the information has now been completed within the Ministry of Defense, and I can confirm that no information in scope of your request is held. Under Section 16 of the Act Advice and Assistance, you might find it helpful to note that I've consulted those responsible for monitoring small boat migrant crossings of the English Channel, and they advise that the code is not consistent with those in use by UK authorities. Yours sincerely, Anne Parker, CT and UK Operations, Ministry of Defence.
Dus Engeland zegt dat de code op de groene rubberboot 505532 niet past bij de werkwijze van de Britse autoriteiten. En daar wil ik ze natuurlijk nog veel meer over vragen en dat doe ik ook via de mail. Maar het lijkt onmogelijk om een instantie te spreken. De kustwacht wil niet, hulporganisaties reageren niet op interviewverzoeken, alle poorten blijven dicht. Gelukkig wil Ahmed vertellen hoe het hem en de mensen op zijn boot vergaat als hij die nacht in oktober aan land wordt gebracht.
Someone understands that there are no asylum seekers left at the controversial Manston Processing Centre in Kent.
Nadat hij een paar dagen in het aanmeldcentrum in Dover is, waar hij op de grond moet slapen, belandt hij met duizenden asielzoekers in het beruchte Manston Immigration Center.
That the people that are being processed there have been subjected to outbreaks of infectious diseases, including diphtheria, and even over the weekend it emerged that there had been a death.
Ik vraag hem of hij daar dan misschien de man, het jongetje, heeft gezien, of iemand daar iets heeft gezegd over verloren spullen.
No.
Uiteindelijk wordt Ahmed via Londen vervoerd naar hier, Folkestone, waar de kanaaltunnel uit Frankrijk uitkomt.
What do you feel when you walk at the beach or towards the sea?
What I feel? I have been here. I see France. I can see France from here.
En nu verblijft hij met tientallen mannen in een vervallen hotel. Alles beter dan een leven in Kuwait of op straat in Frankrijk, zou je zeggen.
I feel sorry.
Maar hij vertelt steeds depressiever te worden, verdrietiger.
En depression, depressed.
Dat hij dacht gelukkig te zijn door het kanaal over te steken, maar dat niet is.
I was not happy. And But what it's happened, what happened? I feel very sad. But what should I do? Like, I'm supposed to be happy because I passed the sea. But I start being sad day after day, every day.
De meeste vluchtelingen om hem heen wachten nu anderhalf jaar op een eerste gesprek met de immigratiedienst. En ook voor Ahmed is alles onzeker.
So, I don't know. Sometimes I think I want to go back. France is nice. The experience of the boat. This is the life. Like you have to try to get a better life. So if you are lucky, you pass. If you are lucky, you die also.
Wow. Ja. Wat denk je ervan?
Ja, ik zie wat ik bij hem zie is. Extreem zenuwachtige gespannenheid. Je hebt heel veel mensen ziet die in de gevangenis hebben gezeten en zo'n reis hebben meegemaakt.
Heel veel vertellen.
Ja, zo, ja. Je ziet gewoon dat het is gewoon een soort
onrust of een soort.
Heel veel onrust, ja. Heel veel nervositeit. Ja. Heel weinig eten.
Ja. Ja. Maar wel super open op een bepaalde manier. Mm. Of soort van alsof hij zijn eigen gedachten voorbij praatte de hele tijd. Zo leek het een beetje.
Mm. Maar het verleden, ik bedoel, wat hij heeft meegemaakt. Dat is, in de gevangenis is een Koeweit misschien wel gemarteld daar. En dan is een oversteek. En jarenlang in Finland. En dan, bedoel, het zijn allemaal traumatische ervaringen.
Echt, de een op de ander.
Dat de een stapelt zich op de ander. En, ja, ik herken dat gewoon wat. Zo, nou, ik heb heel veel vluchtelingen gezien. Mensen zijn gemarteld en zo. Dat, ja.
Ja. Maar het doet gewoon fysiek pijn dat hij dan zegt van ik ben echt depressief en...
Angstaanvallen.
Ja, precies.
Ja, terwijl met een goede psycholoog kun je er best weer van afkomen. Ja, dat hebben ze hier natuurlijk in Engeland niet, voor deze mensen. Ik denk dat het beter is dat hij zijn verhaal af en toe vertelt dan dat hij er helemaal niet over praat. Ik denk niet dat het slecht is voor hem om zijn verhaal te vertellen. Maar als hij zijn verhaal vertelt, dan komt hij wel uit bij iets wat een extreme nervositeit is. En dat zie je gewoon aan hem, dat hij bijna begint te trillen. Maar op zich zijn dat gewoon emoties die weer naar boven komen. Dat is niet slecht. Alleen is het niet genoeg. Omdat hij op een gegeven moment gewoon de rust terugvindt. Dat is niet genoeg dat hij alleen met journalisten praat, weet je wel?
Mm-hmm.
Het is gewoon zo.
Ja, en hij benoemt ook de hele tijd... it's so bad. Ik weet niet of dat dan een taalding is. Van, misschien is dat een uitspraak. Nee, van poeh, jeetje.
Dat,
of,
dat heb je heel goed opgemerkt. Hij zit gewoon in een fase dat hij gewoon niet daar vrede mee heeft gevonden met zijn levensparcours, zeg maar. En dat is volledig logisch, want hij is nog nergens aangekomen. Hij zit nog in een soort totale onzekerheid. En wat hij zegt is gewoon heel erg waar. Ik moet eerst mijn leven maar eens een keer stabiliseren en dan zal het beter gaan als mijn vrouw is overgekomen. Dat klopt natuurlijk volledig.
Ja, ja, maar het klopt aan de ene kant. Aan de andere kant geeft dat ook juist die... onzekerheid dat altijd maar naar het volgende doel willen. Waarschijnlijk dacht hij in Calais, als ik maar in de UK ben, dan kan ik mijn leven beginnen en dan komt mijn vrouw over. Toen hij in Finland was, dacht ik ga naar Calais. En straks is zijn vrouw over. Dan denk ik, nou, nu moet ik een huis en dan moet ik werk. Of zo, ik weet niet.
Het zou kunnen.
Je wil eigenlijk dat hij in het nu een soort rust vindt, waardoor hij in ieder geval niet... ook nog eens dubbel ongelukkig is,
ja.
Waar die nu is, zeg maar, snap je?
Vlak voor Steven en ik Engeland verlaten, zien we Ahmed weer zitten op het balkon van Folkestone. Met een groep Syrische jongens, nog geen 20 jaar en 16 toen ze vluchtten uit hun land.
Met z'n tweeën staan ze in een park nu.
Allemaal hebben ze in een rubberbootje de oversteek naar Engeland gemaakt.
Met de armen om elkaar heen.
En hier, in Folkestone, luisteren ze via hun mobiele telefoon naar een Syrisch nummer. Over liefde.
Is this traditional dance here?
Yeah, this is traditional dance. Rakas, yani Suri, right?
Yeah, Dabke Suri, Hayri Dabkenaha, Rakas, yeah.
The name of the dance is
the Dabke. Dabke. Most of the Syrian people dance like this.
En het lijkt alsof ze hun zorgen even zijn vergeten. In de voorlopig laatste aflevering van deze podcast vraag ik me af of Marco en ik in de problemen zijn gekomen.
Ze waren peesnijders. Jezus.
En vind ik de perfecte plek voor de spullen van de groene rubberboot.
What the fuck?
De Egmondse Vluchtelingenboot is een podcast van NH Media. De research en het scenario zijn van mijn hand, Maaike Polder. Montage en audio-nabewerking deden Dirk de Boer, Bart Slim en Studio Haring. En eindredacteur is Laura Gremé. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering is. En laat ons ook meteen even weten wat je van de podcast vindt. We stellen jouw mening op prijs, dus laat vooral een recensie achter.